De tekst voor de verkondiging vindt u in het 10e en 11e vers van het gelezen Bijbelgedeelte. Daar schrijft de apostel: opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Kennis. Je hebt het in allerlei soorten en maten. En dan zult u al gauw denken aan wetenschappelijke kennis. Ja, dat is een vorm van kennis die het aanzien van onze wereld de achterliggende jaren geweldig heeft veranderd. En het gaat maar door. Wat gaat AI in de komende jaren betekenen? Ja, het lijkt wel, de wetenschap staat voor niets. Je hebt ook ervaringskennis. Dat is die kennis die we bedoelen als we tegen elkaar zeggen, ja, ondervinding, dat is de beste leermeester. Door dingen te ervaren, door dingen gewoon maar te doen, kom je erachter wat het beste werkt. En meestal is dat een vorm van kennis die komt met de jaren. En het maakt dat je gemakkelijker in het leven kunt bewegen. Waardevol. Je hebt ook de kennis van de liefde. Dat is die kennis die ontstaat door de onderlinge omgang met elkaar van een man en een vrouw. Die liefde die steeds fijngevoeliger wordt en waardoor je steeds meer op elkaar gaat afstemmen. Nou, de kennis waar Paulus het over heeft in onze tekst komt ongetwijfeld daar het dichtste bij. En dan, ja, dan gaat er een wereld voor ons open. Paulus zegt immers, of ik enigszins zou mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat is alleen maar eigen aan deze kennis. Alle wetenschap vindt zijn grens in de dood. Daar komt de wetenschap ook niet doorheen. En ervaringskennis ook niet. Ja, deze vorm van kennis doet dan steeds meer zeggen, ja, wat gaat het allemaal gauw voorbij en wat zijn we kwetsbaar. Overal krijgt de dood een vinger achter. Maar het kennen van de Heer Jezus is anders. Dat vindt niet zijn grens in de dood. Dan komt er uitzicht. Paulus zegt het immers, op de wederopstanding der doden. En snapt u nou waarom Paulus ook alle kaarten zet juist op die vorm van kennis? Ja, Paulus heeft iets van die koopman waar de Heer Jezus van vertelt in die hele korte gelijkenis. Jongens en meisjes in de kerk kennen die gelijkenis vast ook wel. Er is een koopman die handelt in kostbare parels. En op een goede dag loopt hij tegen een parel op zo ontzettend mooi. Dat hij denkt, ja, die wil ik hebben. Maar die parel is ook ontzettend duur. Hij moet alle parels die hij in zijn winkel heeft ervoor verkopen om die ene parel te krijgen. Maar hij heeft het er graag voor over. Nou, dat geldt voor Paulus nou ook. Eén ding is voor hem maar belangrijk. Het kennen van de Heer Jezus. En dat is dan ook het thema voor de preek van vanmorgen. De kennis van Christus. Dat is allereerst de kennis van zijn opstandingskracht. Dat is kennis in de gemeenschap met Jezus lijden en sterven. En dat is kennis aangaande zijn eindtriomf. Dus kennis van zijn opstandingskracht, kennis in de gemeenschap met zijn lijden en sterven en kennis van zijn eindtriomf. Ja, Christus kennen, dat gaat Paulus boven alles. En dan zou iemand die niet zoveel heeft met kerk en geloof kunnen vragen, ja, maar kan dat dan? Kun je vandaag de Heer Jezus nog kennen? Hij is toch gestorven, zo rond het jaar 30 na Christus. Hij is toch gestorven aan een kruis. En hij is toch bijgezet in het graf van Jozef van Arimathea. Iemand die gestorven is, ja, die kun je toch niet kennen? Natuurlijk, dat is zo. Toen ik geboren werd, waren al twee van mijn grootouders gestorven. Ik zal niet zeggen dat ik die ooit gekend heb. Ik heb er wel veel over gehoord, maar u begrijpt, dat is iets anders. En toch zegt Paulus dat ik hem kenne. Ja, want de Heer Jezus is niet alleen gestorven, hij is ook opgestaan. Hij is de levende, hij heeft dood en graf achter zich gelaten. Hij is opgestaan in het eeuwige leven. Hij is helemaal door de dood heen gegaan. Om er aan gene zijde van de dood in het eeuwige leven uit op te staan. En dat betekent, hij leeft ook vandaag. Hij is vandaag de levende. Je kunt ook vandaag met hem in relatie treden. Je kunt ook vandaag met hem omgaan. Hij is gelijktijdig met ons. Ja, daar is Paulus ook achter gekomen. Paulus die heeft een hele tijd gedacht. Gelukkig, Jezus leeft niet meer. Nou, alleen zijn volgelingen nog. En zo was hij op weg naar Damascus geweest. Om ook in Damascus alle sporen van de Heer Jezus als het ware uit te wissen. Door zijn volgelingen om het leven te brengen. Ja, Paulus dacht, ik heb alles mee. Ik ben van geestelijke adel. Ik ben besneden op de 8e dag. Ik ben afkomstig uit de stam van Benjamin. Het was de enige stam die naast Juda Jeruzalem was trouw gebleven. En daar was hij eigenlijk een beetje van geestelijke adel. Hij heette naar de eerste koning die ook uit Benjamin kwam, Saul. Ja, hij had toch alles mee. Hij was een farizeer. Hij nam het nauw. Hij liep de kantjes er bepaald niet af. En hij bestreed de gemeente des Heren te vuur en te zwaard. Ja, hij vond dat dat moest. Want wat die christenen deden, dat was niet anders dan pure godslastering. En op godslastering staat de doodstraf. Paulus dacht dat hij het allemaal picobello voor elkaar had. En hij dacht, als ik straks voor God moet verschijnen, dan krijg ik van hem een lintje. Dan slaag ik cum laude. Ja, hij beschouwde zichzelf als een kei van een gelovige. En hij had niet in de gaten dat hij een hart had. Zo hard als een kei. Maar toen kruiste de levende zijn pad. Totaal onverwacht. En Paulus werd uit zijn zadel gelicht. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Hij zat er helemaal naast. In plaats van goden een dienst te bewijzen, was hij met niks anders bezig dan de zaak van God te bestrijden. Heren, wie zijt gij? En toen dat machtige antwoord. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Ook voor jou, Paulus, heet ik Jezus. En u weet toch wat die naam betekent? Die zijn volk zalig maakt van zijn zonde. Ook voor jou ben ik Jezus. Hoezeer je me ook hebt bestreden. Hoezeer je ook mijn vijand was. Maar als jij je bekeert. Als jij voor mij door de knieën gaat. Ben ik ook voor jou. Jezus. En die bekering kwam er. Voor Paulus was er nog maar één ding belangrijk. Het kennen van de Heer Jezus, dat was voor hem de parel van grote waarde. En al het andere, heel die lijst van verdiensten die hij had opgebouwd. Hij gaf het aan de vuilnisman mee, schade en drek. Het is allemaal geen knip voor de neus waard. Al die geestelijke prestaties, dat kleed van eigen gerechtigheid, hij gaf het aan de voddenboer mee. En nou had hij nog maar één verlangen, aan die Heer Jezus verbonden te zijn. En hem te kennen en met hem te leven. Ja, hij leeft. Kijk maar naar Paulus. Een totaal ander leven heeft hij gekregen. En nou trek ik de lijn vanmorgen maar door naar u en naar jou. Is dat nou ook al de grote ontdekking van jouw leven geworden? Is de Heer Jezus voor u ook veel meer dan een figuur uit een grijs verleden? Een historische figuur, ja, die ooit geleefd heeft. Mag u nou ook zeggen, ja, ik heb het in mijn leven ook ontdekt. Hij is de levende. Ik heb hem ontmoet. Nee, niet zo spectaculair waarschijnlijk als Paulus. Maar u hebt hem ontmoet in het gewaad van het woord. En zo kwam hij op u toe. En hij legde zijn hand op uw leven. En u kon er niet meer onderuit. Dat verkondigde woord, dat was als het ware vol van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. En hij deed de greep naar uw hart. U kon uw hart niet langer voor uzelf houden. U raakte het kwijt aan hem. Ik heb hem leren kennen. Nee, niet omdat ik hem zocht. Maar omdat hij mij heeft opgezocht. Mijn pad heeft gekruist. En wat werd het een aangename kennismaking. Ik ben Jezus. Ja. En al was dan misschien in mijn leven veel subtieler, maar toch, die gij vervolgt. Jongelui, kan die kennis je nou bekoren? Of ga jij toch veel liever voor wetenschappelijke kennis? Om carrière te maken in de wetenschap en grof geld te verdienen? Heeft dat hoogste prioriteit? Of is het misschien kennis van de beurskoers? Zo gemakkelijk rijk worden. Of is het misschien meer ervaringskennis wat bij jou de hoogste prioriteit heeft? Omdat je dan denkt, ja, dan kan ik anderen mooi manipuleren. Dan kan ik populair worden, dan kan ik de getapte jongen uithangen. Dat vind ik gemakkelijker ingang en dan gaan de deuren voor mij op. Of zegt u de kennis van de Heer Jezus? Dat is nou voor mij de parel van grote waarde. Ja, daar moet ik het van hebben en zo kan ik alleen leven. Nou, en dan smaakt het alleen maar naar meer, net als bij Paulus. Ondanks alle ingewikkelde brieven die hij schrijven kon. Zegt hij, ja, ik wil hem alleen maar meer leren kennen. En zegt hij er dan bij, de kracht van zijn opstanding. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Nou, daar bedoelt Paulus mee dat zijn leven steeds meer komt te liggen in de invloedssfeer van zijn opstanding. Wat er dan met je gebeurt? Nou, dan gaat die vrede die alle verstand te boven gaat, die gaat je leven dan steeds meer stempelen. Denk aan de ontmoeting die de discipelen op de avond van de opstandingsdag met de Heer Jezus hebben. Dan komt de Heer Jezus op ze toe. Hij toont hen een wond, zijn wonden. En hij zegt, vrede zij jullie. Shalom. En hij toont dan zijn handen en zijn voeten alsof hij zeggen wil, hier in deze wonden, daarin ligt nou je vrede. Nou gemeente, dat is nou de kracht van Jezus' opstanding. Dat is de kracht van Jezus' verzoeningswerk. Op Golgotha heeft hij het verworven. En van op de paasmorgen gaat hij het uitdelen. Dat is nou paas. Vrede. Vrede in het hart. Toen de Heer Jezus op Golgotha riep, het is volbracht. Toen blies hij even later de adem uit. En toen was het 3 dagen stil. En op de paasmorgen wekte de Vader hem op. Inderdaad, mijn zoon, het is volbracht. Pasen, dat betekent, God is tevreden met het lam. Heeft echt genoeg gedaan. En daarom kan de Heer Jezus op de paasmorgen die vrede uitdelen. Nou kan het ook vrede worden in uw en mijn leven. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Gemeente, Pasen betekent dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus krachtig in je wordt. Dat betekent vrede. Ja, wat kan het soms bij je van binnen stormen niet? Die aanklagende stem van je geweten. Dit is fout gegaan, dat is fout. Zus en zo. Ik lijk wel onverbeterlijk. En wat kan het je soms bang te moede worden? Ik kan nooit zo leven als God dat van me vraagt. En hij heeft er zo'n recht op. En ik zou hem zo graag alle eer van mijn leven willen geven. En wat kan het dan onrustig worden in je? Tot je mag zien op de wonden van de levende. En hij het in de verkondiging ook aan u en aan jou laat zien. Hierin ligt uw vrede. En dan wordt het stil. En dan moeten al die binnenpraters zwijgen. En dan is er vrede. Gemeente, dat is nou de kracht van Jezus' opstanding. Dat ik de vruchten mag proeven van zijn verzoeningswerk. En dat hij ze uitdeelt en binnendraagt in mijn leven. Je moet ook nog aan iets anders denken. De kracht van Jezus' opstanding. Gemeente, dat is ook wat de catechismus noemt, opgewekt worden in een nieuw leven. Ook zo gaat het leven van de Heer Jezus Christus in je doorwerken. Je leven ondergaat een metamorfose. Je leven gaat een draai nemen, de draai van de bekering. Draaide alles eerst om de cirkel van je eigen ik. En was jij het middelpunt waar alles om draaide. Stond jij stip op 1. die gaat uit de cirkel stappen, als het ware. En gunt dat middelpunt voortaan aan de Heer Jezus Christus. Het gaat allemaal om hem draaien. Was je eerst iemand die zei, het is mijn leven en daar blijft iedereen vanaf. Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Baas in eigen hart. Baas in eigen leven. Ik laat me door niemand de wet voorschrijven. Maar dat wordt anders. Als de opstandingskracht van de Heer Jezus in je komt, dan zeg je, ja, ik laat me wel de wet door iemand voorschrijven. Door God zelf. En wat ben ik er blij mee dat ik elke zondag weer die 10 geboden mag horen. Want alleen zo is het leven goed. Alleen zo beantwoord ik aan Gods bedoeling. Gemeente, ik denk aan iets wat ik eens bij Spurgeon las. Spurgeon, die leeft in een tijd dat het ene na het andere boek verscheen onder de titel Het Leven van Jezus. Hij wilde als theoloog een beetje meetellen. Dan schreef hij een boek over de levensloop en het optreden van de Heer Jezus. Dan hoorde je erbij. En wat zegt Spurgeon dan? Nou, dat leven van Jezus, dat vind je niet allereerst in een boek. Dat leven van Jezus, dat kom je tegen in de zijne. Hij schrijft het uit in de ervaring van zijn volgelingen. Ze leven niet meer zelf. Christus leeft in hen. Je zou haast zeggen, ze worden geleefd. Ja, gemeente, als dat van je geld, dan is dat meestal niet zo'n best teken als je geleefd wordt. Nou ja, zolang dat van mensen geldt, dat mensen je als het ware leven. En voortdurend voor hun karretje weten te spannen, daar word je dood en doodmoe van. Maar als je door Jezus geleefd wordt, dan gaat er iets moois gebeuren. Mag ik nog een voorbeeldje gebruiken? Denk eens aan een rups die een vlinder wordt. Ja, die ondergaat een metamorfose. Die rups die spint zich op een gegeven moment helemaal in. En op een gegeven moment, dan breekt die kokon open. En de kleurenpracht van die vlinder komt tevoorschijn. En naar die kokon, hij kijkt er nooit meer naar om. Dat is passé. Nou, als de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus je leven binnenkomt, dan word je bevrijd uit de kokon van de zonde. Zeker in beginsel, maar zo mag dan toch de kleurenpracht van dat nieuwe leven in je bestaan tot uitdrukking gaan komen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zo mag ik tot mijn bestemming komen. Ik kom bij het tweede gemeente. Ja, dat gaat ook opvallen. Als je leven zo'n metamorfose ondergaat. Dan word je anders dan de wereld om je heen. Dan kun je overal niet meer in mee. En dan gaan mensen ontdekken. Hé, die is anders. Ze besteden zondag anders. Je hebt een andere houding naar je collega's. Je loopt warm voor andere dingen. Het draait in jouw leven niet allemaal meer om dat eigen ikje van je, ik voor en ik na. Ja, je wordt anders. Zeg gerust, een vreemdeling. Een vreemdeling in deze wereld. En gemeente, dat wordt lang niet door iedereen op prijs gesteld. Gaat maar aan Paulus vragen. Paulus die botste daar voortdurend op. Ja, als er iemand was in wie dat nieuwe leven krachtig werkte, dan was het de apostel Paulus wel. En waar schrijft hij deze brief? Vanuit de gevangenis. Die apostel die zo anders was en die zo'n andere boodschap bracht, die moest maar achter slot en grendel. En Paulus schrijft deze brief, ja, vanuit de gevangenis. Paulus was een vreemdeling. En als vreemdeling krijg je nogal eens te maken met vreemdelingenhaat. En wat Paulus meemaakt als hij de Filippenzenbrief schrijft, dat is geen uitzondering. Je moet de 2e Korinthebrief, het 11e hoofdstuk, maar eens lezen. Dan geeft Paulus een hele opsomming van alles wat hij wel niet heeft meegemaakt. En dan denk je dat dat past in één mensenleven. Ja, zo was het bij Paulus. Het was voor Paulus maar geen theorie, de gelijkvormigheid aan zijn lijden. Het was bittere realiteit. Paulus kwam er wel achter dat achter de Heer Jezus aangaan kruisdagen betekent. En gemeente, dat is vandaag niet anders. Zeker, je zult dat hier in Nederland niet zo gauw ervaren op de manier zoals christenen bijvoorbeeld in Noord-Korea dat ervaren. En je hebt het vele malen zwaarder dan een christen in Nederland. Maar toch, je kunt er zomaar mee in aanraking komen. En het meest pijnlijke is misschien wel, als je mee in aanraking komt door de wereld niet buiten de kerk, maar de wereld in de kerk. Zelfs dat kan. Herkent u het in uw eigen leven? Herken jij het? Loop je er ook wel eens tegen op? Op een afkeurende blik? Of dat je eruit ligt? Dat je vreemd gevonden wordt? Of heb je daar nooit geen last van? Oh ja, men is vandaag heel tolerant. Nou ja, tot op zekere hoogte. Als je echt voor je Bijbelse principes uitkomt, dan kun je ook vandaag zomaar de wind van voren krijgen. En als je dat helemaal niet herkent in je leven, ja, dan moet je jezelf toch maar eens heel eerlijk afvragen. Ik ben toch geen christen die met elke wind, met alle winden meewaait. Ik ben toch geen kameleon die van kleur verschiet, al naar gelang de omgeving. Zeker, het kan ook zijn dat de Heer je een soort rust gunt in de strijd. Dat kan ook. De boze is voortdurend bezig met zijn ontmoedigingsbeleid. Misschien zegt u onderhand wel, ja, dominee, het begon allemaal zo mooi. De kracht van zijn opstanding. Zijn lijden gelijkvormig worden. Nou, daar zie ik toch wel een beetje terug. Ja, kijk nog eens goed naar de tekst. Gemeente, Paulus begint met de kracht en dan het lijden. Bij de Heer Jezus was het precies andersom. Eerst het lijden en dan de kracht. Maar voor alle die hem toebehoren is het juist omgekeerd. Eerst de kracht en van daaruit het lijden dragen. Het is net alsof de apostel Paulus vermoeide christenstrijders toeroept: ga heen in deze uw kracht. Zo kun je het lijden hebben. Zo kun je het dragen. Zo kon ook Paulus het dragen. En kon hij zelf vanuit de gevangenis nog schrijven over de vreugde. Ja, gemeente, Paulus gaat nog een stapje verder. Gelijkvormig worden aan zijn lijden. Paulus heeft het zelfs over gelijkvormig worden aan zijn dood. Nou, dat klinkt niet best, toch? Het lijkt alsof het steeds erger wordt. Alsof de weg steeds verder naar beneden loopt. Ja, christen zijn betekent op een bepaalde manier ook een stervend leven leiden. Maar gemeente, dat sterven, dat gelijkvormig worden aan zijn dood, dat is geen doel in zichzelf. Ja, want wat bedoelt Paulus? Nou, er moet iets van mij de dood in. Mijn eigen geruitheid. Dat ikkerige. Dat egoïsme. Die trots. Dat je eigen wil doorzet. Ja, dat moet de dood in. Ja, wacht eens, Paulus zegt, dat is al gedood. De Heer Jezus heeft die zondige neigingen van mij meegenomen naar het kruis. Heeft er aan het kruis mee afgerekend. Heeft er korte metten mee gemaakt. En wat Paulus nou eigenlijk bedoelt is te zeggen, probeer dat niet weer op een of andere manier tot leven te wekken. Dat is passé. Dat mag niet meer over je regeren. Dat is aan het kruis van de Heer Jezus gestorven. En wat waar is in hem, dat mag nou ook steeds meer waar worden in uw en jouw leven. Ja, wat Paulus eigenlijk bedoelt, is niks anders dan wat Johannes de Doper zei. Hij moet wassen. Ik minder worden. Wil dat nieuwe leven in mij steeds meer tot openbaarheid komen, dan moet dat oude ikje van mij sterven. Dat sterven is geen doel in zichzelf. Het gaat er juist om dat dat nieuwe leven in mij steeds meer de ruimte krijgt. En dat ik steeds meer ga lijken op de Heer Jezus. Zachtmoedig wordt als hij. Nederig wordt als hij. Barmhartig wordt als hij. Oog heb voor de ander zoals hij. En vooral de eer van de Heere op het oog heb. Zoals hij. Gemeente, daar gaat het nou om. En mag dat nou in beginsel ook jouw leven zijn? Werk zo die kennis van de Heer Jezus Christus nou door. Want gemeente, wat is er dan een heerlijk toekomstperspectief? En dat is ook het laatste van de preek. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En gemeente, het graf is niet het eindpunt. Zelfs de hemel is niet het einddoel van Gods weg. Ooit las ik ergens de hemel, dat is Gods mooie noodwoning hierboven. Zeker daar verlangde Paulus ook naar. Leest u het maar na in het eerste hoofdstuk. Met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Maar het is niet het einddoel. Het einddoel is de wederopstanding. Het einddoel is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, zegt u, is het dan zo dat Paulus daar onzeker over is? Of ik ook enigszins? Dat klinkt toch heel onzeker? vertaling van de HSV. Helpt ons verder wat de bedoeling is. Of ik ook, hoe dan ook, staat daar, mogen komen tot de wederopstanding der doden. Paulus bedoelt dus eigenlijk te zeggen, ja, hoe het ook allemaal gaat in mijn leven, waar ik ook allemaal nog voor kom te staan, wat voor barrières er ook allemaal nog te nemen zijn. Maar één ding is zeker. Ik ga het halen. Ik zal erbij zijn. Als de Heer Jezus de zijne wakker roept uit de dood. Ook voor mij komt het moment dat ik de dood echt achter me mag laten. En dan zal ik de Heer Jezus Christus gelijkvormig zijn. Dan zal ik het ten volle ervaren wat Pasen betekent. En dan zal de kennis van de Heer Jezus Christus ten volle in me doorwerken. En dan zal het niet meer ten dele zijn, dan mag ik hem kennen zoals hij is. En dan mag ik hem gelijk zijn. En Paulus, die heeft hier iets van een atleet. Het traject is zwaar. Maar hij ziet de finish. En hij denkt, nog even volhouden. En dan ben ik er. Straks mag ik zijn een bewoner van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De dood is het laatste niet. Ik mag straks de dood achter me laten. Straks komt Jezus. En dan roept hij ook mij wakker. En dan zal hij het geen twee keer hoeven te zeggen. Dan zal ik opstaan. En met hem zijn. Voor altijd. En dan komt er nooit meer wat tussen. Het zal toch niet zo zijn dat straks voor iemand hier in de kerk zou gelden dat als Jezus wederkomt op de wolken en alle doden zullen opstaan, dat het dan voor u, voor jou, de allereerste keer zal zijn dat je hem echt ontmoeten zou. Omdat je een leven lang langs hem heen gegaan bent. Het een leven lang hebt volgehouden. Wat Petrus bij het kolenvuur zei. Ik ken hem niet. En ik wil hem ook niet kennen. Ja, dan zul je ook door hem wakker geroepen worden. En dan zou je waarschijnlijk veel liever zijn blijven liggen. Maar dat zal dan blijken geen optie te zijn. Het zou vreselijk zijn. Als dat van iemand hier in de kerk zou gunnen. Mag de nieuw leven anders zijn? Zegt u het Paulus van harte na? Zeker naar al het heerlijke wat hij in Filippenzen 3 gezegd heeft. Ja, dat ik hem ken. Dat is voor mij de parel van grote waarde. Dat is het allerheerlijkste wat me in het leven overkomen is. Dat ik hem heb mogen leren kennen. Omdat hij mij opzag. Gemeente, om alles nog heel kort op één noemen te brengen. Is die opgevallen? Voor een christen gaat het van opstanding tot opstanding. Ja, dat is heel wat anders dan dat het gaat van de wieg tot het graf. In zonde ontvangen en geboren om er uiteindelijk aan te sterven. Dat is de consequentie als je buiten het heil staat. Dan is je leven een leven van de wieg tot het graf. Of het is gemeente van opstanding tot opstanding. Door de opstanding van Jezus Christus, wedergeboren tot een levende hoop. Om je uit te strekken naar de opstanding op de laatste dag. En als dat van je mag gelden, dan is je leven echt een levensloop. Amen.